Over het algemeen worden ze niet tot de meest favoriete Bijbelpassages gerekend. Die teksten waarin oorlogen voorkomen. Die woorden over strijd, nederlagen, vijanden die verslagen worden of juist overwinningen behalen, die komen ons maar al te bekend voor. Oorlogen genoeg in de wereld. Dus hoezo moeten we daar dan ook nog eens mee geconfronteerd worden in een eredienst? Nou ja, misschien wel juist daarom. Omdat die vertellers achter de verhalen ons blijkbaar niet alleen maar een harmonieuze sfeer willen presenteren, waarbij je kunt wegdromen. Ze zetten je met beide benen midden in de wereld. Met je poten in de modder, om het maar even plat te zeggen. De Bijbelverhalen halen mij niet weg, maar confronteren mij met wat er gebeurt in de wereld. En hoe ik daar deel van uitmaak. Ik kan dus niet vluchten. Ik moet er naar kijken. Naar de oorlog en de doden in Syrië, Jemen, Afghanistan. En al die andere plaatsen waar geen camera's bij staan. Zo komen we in het verhaal dat ik las meteen in strijd en bloedvergieten terecht. Er worden enorme getallen genoemd. Eerst 4000, dan 30.000 doden. Dat zijn orden van grootte waar je je niets meer bij kunt voorstellen. Mensenmassa's waar de enkeling met een naam en een verhaal in verdwijnt, in ten onder gaat. Deze keer zijn het de kinderen van Israël die de strijd verliezen. Ze lijden een grote nederlaag tegen de Filistijnen. En de vraag is, hoe gaan ze daarmee om? Wat doen ze? Gaan ze hun doden begraven, gedenken, rouwen, hun verlies incasseren en de strijdbijl begraven? Nee, integendeel. Ze staan er met verbijstering en ongeloof naar te kijken. Waarom heeft de Heer onze nederlaag laten lijden tegen de Filistijnen? Daar klinkt enige verontwaardiging in door tegenover hun God. Zeg, dat hadden we niet afgesproken, zo zijn we niet getrouwd. Was de deal niet dat jij aan onze kant zou staan? God met ons, is dat niet hetzelfde als God voor ons? God die onze strijd sanctioneert, aanvoert? Laten we de ark van het verbond van de Heer uit Silo halen, zodat die midden onder ons komt en ons verlost uit de macht van onze vijanden. Daar komt dus de aap uit de mouw. Dat is de verborgen overtuiging, dat God aan onze kant staat. Wij leven in God's own country en daarom zetten we hem op vlaggen en vliegtuigen, zelfs op onze munt. We gebruiken hem als mascotte om onze heilige doelen te verdedigen. Dat gebeurt niet alleen in het groot, in de wereld. We doen het ook in het klein. God op de een of andere manier inzetten voor wat heilig voor ons is. Ik vrees zelf dat ik er niet altijd aan ontkom als ik op de kansel sta. En ook in de kerk komt hij nog wel eens voorbij als de garant voor onze wervende plannen om de diensten vol te krijgen, vanuit de gedachte dat hij daar ongetwijfeld een voorstander van is. Het gaat in dit verhaal dus niet zozeer over die oorlog, maar over het dramatische gegeven dat die oorlog en zoveel oorlogen in de wereld gevoerd worden in naam van God. En zo komen we bij het derde gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat betekent dus iets heel anders dan een verbod op vloeken. Het is veel heftiger, veel kritischer dan dat. Ijdel is wat Prediker bedoelt als hij zegt, alles is ijdelheid. Lucht, leegte, bedrog. Je zou het derde woord dus kunnen omschrijven als, gebruik Gods naam niet voor een ijdele, bedrieglijke zaak. Want bedenk dat het niet niks is dat hij zijn naam bekendgemaakt heeft aan mensen. Niemand heeft ooit God gezien en toch is hij naar ons toegekomen om zich voor te stellen. Om te zeggen hoe hij heet. Ik zal zijn wie ik zal zijn. Een mysterieuze, verhullende naam, maar toch een naam. Een naam die dat algemene begrip God invult, inkleurt. Net zoals jouw naam het algemene begrip of de soort mens invult. Een naam gaat dus over het eigenen van die ene specifieke mens. Over dat wat jou van alle andere mensen onderscheidt. Jouw naam zegt, zo ben jij en zo is er geen ander. Dat komt aan het licht als jouw naam genoemd wordt. Heel je wezen. Wie jij bent. Je naam maakt je bekend, bereikbaar, aanspreekbaar. En dat is ook riskant. We weten allemaal hoeveel schade het kan toebrengen als jouw naam gebruikt wordt door iemand anders om zijn of haar belangen te dienen. Ja, maar Marietje was het er wel mee eens hoor. Zoiets gebeurt dus ook in 1 Samuel 4. Gods naam gaat naar de Filistijnen, omdat het gebruikt wordt voor een bedrieglijke zaak. En dan wordt het stil, doodstil. We horen helemaal niks meer. Geen stem, zelfs niet die van de profeet Samuel, van wie in de eerste regel nog verteld wordt dat zijn woord tot heel Israël kwam. Maar nu niet. Het is oorverdovend stil. Als de kinderen van Israël, de ene die hen uit Egypte bevrijdde, achter hun karretje spannen, gaat hij weg. Als hij in dienst genomen wordt voor een ijdele, bedrieglijke zaak, dan trekt hij zich terug. Dan verdwijnt hij in een doodse stilte. Het komt in de slotscène op een verschrikkelijke, dramatische manier aan de orde, als de vrouw van Pinhas een zoon baart. De vroedvrouwen zien heel optimistisch nog een lichtpuntje. Kijk eens wat fijn, je hebt een zoon gekregen. Een beeld van toekomst voor Israël. Maar de moeder noemt hem Ichabod. Een naam die klinkt als een schreeuw. Zijn eer is weg. De eer van de ene is weg uit Israël. Zijn naam werd niet hoog gehouden, maar misbruikt. Maar ja, hoe zit het dan in het evangelie naar Johannes? Daar horen we immers Jezus zeggen, ik heb uw naam geopenbaard. Best een gewaagde uitspraak als je die tegen het licht houdt van het derde woord. Sommige van zijn tijdgenoten, schriftgeleerden, hebben hem daarom ook aangeklaagd, beschuldigd van blasfemie. Toch wagen de apostelen en evangelisten dat te zeggen. Er is geen betere uitleg van de naam van de ene dan Jezus. Dat is de mens die die naam doet. En ik dacht, de reden dat hij dat kan doen is misschien ook wel te vinden in de tekst van Johannes die we hoorden. Dat is namelijk een gebed. Een gebed waarmee Jezus zijn afscheidswoorden voor de leerlingen afsluit. Daarheen bidt hij voor ze. Hij bidt voor de achterblijvers. Ergens las ik dat verschillende commentaren dit het Onze Vader van Johannes noemen. In zijn tekst zouden ook verwijzingen naar dat oergebed te vinden zijn. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij. Dat doet denken aan die ene regel, uw naam worden geheiligd. En misschien is dat wel waar het om draait. De vraag of wij erin slagen om van het derde woord een gebed te maken. Zoals in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Om onszelf er zo bij te bepalen wat een riskante zaak het eigenlijk is. Dat hij zijn naam gegeven heeft. Dat hij zich prijsgegeven heeft. Daarmee heeft hij immers ook aan mensen de mogelijkheid gegeven om afbreuk te doen aan die naam, om schade te berokkenen. Dat is zo duister, zo ingrijpend, dat we ons daarmee alleen maar in gebed tot hem kunnen richten en zeggen, uw naam worden geheiligd. Met andere woorden, geef het ons dat wij uw naam apart kunnen zetten. Dat is de letterlijke betekenis van heiligen, apart stellen. Geef dat wij zorgen dat uw naam wordt afgezonderd voor die ene dienst aan mensen. Want het is uw zaak, dienaar van mensen zijn. Maak dan uw naam waar in deze wereld. Laat hoe u heet werkelijkheid worden. Breng uw dienst aan mensen aan het licht. Dat wij niet zonder u zijn. Dat wij meer zijn dan een speelbal van machten. Kom voor de dag zoals u bent. Bondgenoot van mensen. Amen. Voorafgaand aan de voorbeden wil ik uw aandacht vragen voor de collecte, die ook in deze tijd van sociale distantie en audiodiensten doorgaat. Wanneer u wilt bijdragen, dan kunt u gebruik maken van de collecte-app, waarover u meer informatie vindt in de nieuwsbrief. De eerste collecte is deze week bestemd voor Bureau Straatjurist. Daar kunnen Amsterdamse dak- en thuislozen die tussen wal en schip vallen terecht voor aanvullende hulpverlening in de vorm van bemiddeling, advies, ondersteuning of doorverwijzing. De tweede collecte is voor het huishoudboekje van de Oude Kerkgemeente om samen de diensten te kunnen vieren en de gemeente draaiende houden.
Laten we bidden. God van de naam die boven de strijd uitklinkt. Wij danken u dat we toch verbonden mogen zijn met elkaar en met u, dat we samen mogen delen in inspiratie en in verdriet, in hoop en in muziek, en in het vertrouwen dat we elkaar weer zullen zien. Daarvoor bidden wij samen, God in uw goedheid, hoor ons gebed. God, wij bidden voor onze wereld. We zien hoe de crisis het hoogste en het laagste in ons naar boven brengt. In alle landen wordt een strijd uitgevochten tussen wensen en harde feiten, politiek en wetenschap. Geef dat onze leiders zichzelf laten leiden door de belangen van hun afhankelijken en help ze de moed en wijsheid te vinden om de juiste weg te zien door de wirwar van belangen en paniek. We bidden voor de zorgers en de wetenschappers wereldwijd. Geef dat zij zich gesteund voelen en de kracht vinden om vol te houden in hun weergaloze werk. Daarvoor bidden wij samen, God in uw goedheid, hoor ons gebed. God, wij bidden voor elkaar. De ziektegolf maakt ons bang dat mensen ongezien aan elkaar kunnen ontglippen. Sterk ons vertrouwen en onze vastberadenheid om te volharden. Geef ons de kracht om elkaar op afstand te zien en vast te blijven houden. Troost ons, zodat we elkaar kunnen troosten en samen het licht in de toekomst kunnen vinden en zijn. Daarvoor bidden wij samen. God in uw goedheid, hoor ons gebed. Wij bidden voor hen over wie wij ons zorgen maken. Voor hen die angst, rouw of eenzaamheid dragen, gezien en ongezien. En in stilte leggen wij onze zorgen bij u neer. En vragen wij steun en genade voor hen en voor iedereen die aan onze liefde is toevertrouwd. God, in uw goedheid, hoor ons gebed. Laten we nu bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Laat ons dan nu voortgaan in vrede, gedragen door de zegen van de eeuwige. De verheven en menslievende God zegene, behoede en verlichte ons en allen die ons zijn toevertrouwd. Amen.